Vanmorgen wou ik het een beetje anders doen. doen. Ik zou wel op moeten passen aan zijn woorden. Maar ik wou eerst het voorbeeld geven. Niet ik, maar van het woord. Vaak dan gaan we ergens de vorige keer hebben gesproken aan. En eigenlijk wil ik dat ook omdraaien in een vraag natuurlijk, hè. Vorige keer hebben we het gehad over genade plus nul. Dat is behoudenis. Maar wat is het leven met de Heer Jezus? Wat is het leven met God? Is dat ook genade plus? Nul. Er zijn wat dingen die we toch willen lezen, daaraan gaan. Hè? En zien hoe mooi dat is. Ik wil u eerst even meenemen naar Lucas. Lucas, het 7e hoofdstuk. En daar komen we het eerste voorbeeld tegen. En dan zie je, eerstelijks zijn wij mensen. En wij mensen hebben ergens, ik zou wel zeggen, wat last mee. En een van die dingen is, we denken, we hebben gedachten. Dus nog, eigenlijk nog wel een beetje verschil tussen gedachten hebben en denken natuurlijk. Hè? Gedachten die komen net als vogeltjes, die komen eraan gevolgen. Maar als je gaat zitten denken, dan ligt het aan waar denk je aan. Ik moest er even om denken, ook toen we lazen Korlaas uit Jesaja 53... Wij alle hebben als schapen gedwaald. We dwalen dus allemaal als schapen. Maar hoe dwalen we? Nou echt op alle manieren. Want een van de eerste dingen dat we in dwalen is in ons denken. Daar begint de grootste dwaalweg. Hè? En dan kan die dwaalweg in ons denken. Daar kunnen we nog achteraan wandelen. En dan wordt het helemaal wat natuurlijk. En dan wordt iedere stap dwaal je verder weg. Maar daar mag u over nadenken. Ik ga lezen van vers 36. En hier is iemand die een van de fariseeën. Later zien we dat hij heet Simon. Dus we gaan hem ook met Simon noemen. Een van de fariseeën. Dat is eventjes een aparte gedachte natuurlijk, want deze die nodigt de Heer Jezus uit om bij hem te komen. Dat doet de Heer Jezus ook. En de fariseeën bad hem dat hij met hem at. En ingegaan zijn in het fariseeërs huis zat hij aan. En er wordt niks daar gezegd, alleen hij kwam binnen dan. Hij zat aan. Dat is natuurlijk niet de gewoonte. En ziet een vrouw in de stad, welke een zondares was, verstaan dat er in de fariseeërs huis aan zat, bracht een albaster fles met zalf. En staande achteraan zijn voeten, wenende, begon zij zijn voeten nat te maken met tranen. En zij droogde ze af met het haar van haar hoofd. En kuste zijn voeten en zalfde ze met de zalf. En Simon, we gaan hem bij de naam noemen, hè? Die hem genoot had, zulk ziende, sprak bij zichzelf. Dus wat deed hij? Die was aan het nadenken. Die was erover aan het denken. Ja, dat kwam heel snel. Je ziet hoe snel dat gedachte komt, hè? Want die vrouw die komt eraan. Nou, maar zo, kun je dat zien? Zo, hier is de Heer Jezus. En hier is Simon de Farizeeër. En die zegt dus zo, die Heer Jezus, die weet ook niet wat hij aan het doen is. Die heeft niet in de gaten wat hij mee bezig is hier. Er komt een rempel, die vrouw van daar en daar en daar en daar. En die komt hier en hier en hier. En die is met hem bezig. Volgt u dat? Dat is eventjes wat. Want dus hij denkt, nou, je denkt toch ook wel eens na over de dingen die er gebeuren om je heen. En dan zeg je, oh, heaven help us. Nou, en hij zei bij zichzelf, zeggen de, deze, indien hij een profeet waren, nou, hij is een profeet, de Heer Jezus is een profeet, Maar hij is meer dan een profeet. Hij is profeet, priester en koning. Hè? Hij is boven alles uit. En indien hij een profeet waren, zou wel weten wat en hoe danige vrouw deze is die hem aanraakt. Want zij is een zonderes. Hé, dat is apart. Ik dacht juist dat het de bedoeling was van een zondaar of zonderes om hem aan te raken. En dan deze die zegt, ze raakt hem aan. Ja, natuurlijk, dat is toch de bedoeling. Raak je de Heer Jezus ook aan? Of zeg je, oh, ik ben een zondaar, ik zal maar niet te dichtbij komen. Je moet hem juist aanraken. Ja, die hem aanraakt, ervaart zijn kracht. Dat zingen we toch wel eens, hè? Ja, ja, ja. Oké. Misschien zit je met het volgende vers van dat. Want zij is een zonderes. En nu gaat de Heer Jezus, die gaat iets tegen hem zeggen. Dat is altijd zo mooi als de Heer Jezus een antwoord geeft. Want dan weet je, dan ben je met de waarheid bezig. Dat kan nooit missen. De Heer Jezus antwoordde zei tot hem, Simon. Ik heb u wat te zeggen. Heeft de Heer Jezus dat zegt, moet goed luisteren hoor. Moet goed luisteren. En hij sprak, meester zeg het. En toen noemt hem ook meester, hè. Noemt hem geen heer. Hij is de Heer Jezus. Jezus zeide, een zekere schuld. Hier had twee schuldenaars. De een was schuldig, 500 penningen. De andere 50. En als ze niet hadden om te betalen, schold hij de beide kwijt. Zeg dan, wie van deze zal hem meer lief hebben? Simon antwoordde, zeide, ik acht dat hij het is, die hij het meest kwijtgescholden heeft. Dat is niet zo moeilijk, hè? Dat is een hele makkelijke les. Je hebt wel eens dat hele moeilijke vragen gesteld worden, maar dit is gewoon een hele makkelijke vraag, hè? Dat is degene die het meest kwijtgescholden is. Is dat eigenlijk de vergelijking? Nee, zo kijkt Simon daarnaar. Ik geloof niet dat de Heer Jezus er zo naar kijkt. Want hij zegt, wij hebben alle gezondigd en derven de heerlijkheid Gods. En hij maakt geen verschil tussen zondaren. Simon wel, die had in zijn gedachten, de Heer Jezus zag dat, wat hij aan het denken was. En die zegt, oh, Simon die denkt dat zij is een ergere zondaar. Nou, dan zullen we die vergelijking maar even aan hem geven. Dus dat doet de Heer Jezus. Die geeft hem die vergelijking ook zo, hè? Is dat een vergelijking? Nee, veronderstel dat ik hier zei, oké, nou gaan we de grootste zondaar aan deze kant zetten. En dan zo van lieverlee een beetje mindere zondaren. Hoe zou het er dan uitzien? Ik zou het dan zo willen vragen. Wat wil je? Wil je vergeven zijn van alles? Of van een klein beetje. Want God die zegt duidelijk, er is geen verschil. Ik weet dat de mens daar moeite mee heeft. Er is geen verschil. En de Heer Jezus die komt naar hem toe met hetzelfde dat hij aan het denken is. De Heer Jezus maakt geen verschil. Voor de Heer Jezus is er geen 50 en 500. Dat is toch wel duidelijk door de schrift heen. Maar het verschil zit in het feit dat Simon heeft dat aangegeven. Hij komt wel bij Simon eten. Ja, dat is toch logisch dat hij bij die fariseer komt eten. Hè? Nou, dat vindt hij wel logisch. Maar dat hij zonder rest ook komt en de Heer Jezus... Ja. Nou, dat blijkt ook wel uit het volgende daarna weer. En dan vertelt hij... De Heer Jezus kan wel scherp zijn, hè. Valt je dat ook wel eens op, dat de Heer Jezus zo scherp kan zijn? Ben je daar blij mee, of vind je dat eigenlijk wat erg? Vind je dat wel eens wat moeilijk, dat de Heer Jezus zo scherp kan zijn? Is die scherp met je? Of is die heel liefdevol en zachtmoedig met je? Nou, daar mag je zelf even over nadenken. En nu gaan we verder kijken wat er hier staat. En ze zijn allebei kwijtgescholden, zeiden, gij hebt recht geoordeeld. Zo, dat schoot die Simon weer een eind de lucht in natuurlijk, hè. Hij had het goed gedaan. Dat doen toch de meeste mensen, willen het toch graag goed gedaan hebben, Frans? Hè? Ja, jij ook, je wilt het graag goed gedaan hebben. Dan probeer je toch ook om het goed te doen. En lukt hij dat? Nou, dan gaan we maar verder. En hij zegt, de Heer Jezus die gaat nu verder. En hij zich omkeerde naar de vrouw. En zeide, Simon, zie die vrouw? Ja, dat kan niet missen natuurlijk, hè. Daar zit ze. En daar is hij, moet toch even nagaan. Hè? Heb je dat ook wel eens, dat je zit ergens aan zit te denken en dan komt het woord van God. En dat prikt er ineens door dat denken heen, hè? Zullen we het een beetje lager doen? Ik kan het zo doen, maar hier zit dat denken natuurlijk, maar dat komt hier vandaan, hè? En dan gaat dat woord van God, dat gaat zo hier doorheen. Dan doet dat wat pijn, hè? Ja, dus je kan nou, Anna, Simon, zie je die vrouw? Ja, dan moet hij toch wel ja op zeggen. Die ziet hij, die ziet hij daar zo zitten. Het is helemaal voor hem. En het is helemaal een beeld dat tegen hem ingaat. Want hij wil die vrouw daar helemaal niet hebben, want ze is ook nog bij hem in huis. Je moet niet meer over denken. Dat die vrouw bij hem in huis gekomen, en dat is de schuld van de Heer Jezus, want dat is die man niet geworden. Maar hij had wel de Heer Jezus zelf uitgenodigd. Apart is dat allemaal, hè. Apart is dat allemaal als je daarover na gaat denken. Nou, zo ligt dat hier voor ons dan. Ziet gij deze vrouw? Ik vind dat zo mooi, hè. Als de Heer Jezus vragen gaat stellen, dan moet er antwoorden komen. En dan zitten de meesten toch wel met een mond vol gebitten. Ziet gij, ik ben in uw huis gekomen, dat had hij ook gezien. En water hebt gij niet tot mijn voeten gegeven. Dat zagen we al in de eerste keer, de eerste vers dat we lazen, hè, 37. Hij zat aan. Hij was dus niet bezig geweest om eerst zijn voeten, heel gebruikelijk iets, om eerst de voeten te wassen van de gasten die je genodigd hebt. Je kan het je nog voorstellen als iemand zomaar binnenliep. Maar als je iemand genodigd hebt, en als je dan nog iemand genodigd hebt die bekend is net als de Heer Jezus, ja, dan zou je toch zeker eerst die voeten wassen. Nee, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Hij wordt er nu ook op geattendeerd. Hè? Dat heb jij niet gedaan. Nu gaat de vergelijking tussen Simon en de zondares. Nu komt dat best hard aan natuurlijk als hij die vergelijking gaat maken. Hè? Nou, dat is de Heer Jezus nu mee bezig. Zeg, is de Heer Jezus ook al eens bezig met jou en een ander? Vergelijken. Misschien ben je zelf aan het vergelijken geweest eerst. En dat leek wel aardig, hè? Je stond een beetje hoger. En dan gaat de Heer Jezus vergelijken. En dan gaat die schaal helemaal de andere kant op. Dat is toch ook wat? Ja, je kan er maar tussen zitten, hè? Nou, in ieder geval, dus als je aan het nadenken bent. Later hebt gij niet tot mijn voeten gegeven. Maar deze heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt. Zo. Die heeft geweend over haar toestand. Aan de voeten van de Heer Jezus. Als ik voor mensen bid, dan bid ik dat ze mogen knielen aan het kruis. Aan de voeten van de Heer Jezus. Dat ze daar mogen komen. Dat ze daar inderdaad die voeten mogen nat maken met tranen. Tranen van verdriet over de zonde. Deze vrouw, die heeft tranen. Deze heeft mijn voeten met tranen nat gemaakt en met het haar van haar hoofd afgedroogd. Deze vrouw, die heeft al haar heerlijkheid aan de voeten van de Heer Jezus gelegd. Het haar van de vrouw is haar heerlijkheid. Maar maakt dat ook duidelijk. En dat heeft, zij heeft haar heerlijkheid aan de voeten van de Heer Jezus gelegd. Wat, hè? Ze gaf alles dat ze was, gaf ze over aan de Heer Jezus. Er was niks dat ze terughield van haarzelf. Ze zag zichzelf niet meer. Ze zag alleen hem. En dan wel zijn voeten. Zijn voeten. Ze had hem gezien, ze had hem gehoord. Ze wist wie hij was. Het mooie ervan is ook natuurlijk dat hij wist wie zij was. Hij wist wie zij was. En nu gaat die vergelijking verder, hè? Nu gaat die vergelijking verder, zie je dat? Dus eerst was het Simon hier, die vrouw daar, in ieder geval in Simon's gedachten. En nu gaat de Heer Jezus de vergelijking maken. Die maakt heel andere vergelijkingen. En dan gaat dat ineens helemaal, wordt die wees gauw veranderd als het ware. Heb je wel eens op die wip gezeten? En dan ga je omhoog, hè. Maar, die zwaartekracht, kaboom, dan kun je ineens naar beneden gaan. En dan zit je weer op de grond. Hier met haar haar van haar hoofd afgedroogd. Gij hebt mij geen kus gegeven. Je hebt me niet eens begroet. De Heer Jezus was zeker geen groet waard voor deze fariseërs, Simon. Dat is wat. Dat de Heer Jezus geen groet waard is. Hoe staat u 's morgens op? Dan moet ik nog naar het werk ook. Of groet u de Heer Jezus eerst 's morgens? Geen groet. Hij is toch in uw huis? Hij woont toch bij u? En groet u hem eerst? Is hij de eerste die u tegenkomt 's morgens vroeg? En u groet hem eerst. Heer Jezus, fijn om u weer hier te ontmoeten deze morgen. Het is wel geen makkelijke morgen, maar... Het ligt een hoop aan 's morgens vroeg, hè, wie je het eerste tegenkomt. Dat kan gewoon heel je dag veranderen. Als je de verkeerde tegenkomt, eerst. Ik zat een keertje bij Paul in huis. En 's morgens, ik zal niet zeggen dat het vroeg was, maar het was 's morgens. En Paul die raakte naar de krant en die bracht de krant binnen en zegt tegen me: "You want to read the paper?" I said, "No. I want to read the good news first." Eerst het goede nieuws. Eerst het goede nieuws. Wie kom je het eerste tegen 's morgens? Dus iemand die je ook tegenkomt. En dat kan heel inderdaad een hele vervelende dag worden. Als je jezelf eerst tegenkomt. Hè? Zie, dan kun je veel beter de Heer Jezus eerst tegenkomen als je 's morgens opstaat. En even met hem spreken. En zien hoe hij die dag gaat leiden. Nou, in ieder geval, we gaan hier verder. Gij hebt mij geen kus gegeven, geen begroeting. Maar deze, van dat ze ingekomen is, heeft niet afgelaten mijn voeten te kussen. Zie je nou ook even de vergelijking die de Heer Jezus gemaakt heeft? 50 en 500. Wie had er eigenlijk, nu even naar dit moment gaande, wie heeft er nu eigenlijk de grootste schuld? Want hij is een schuldenaar, die, laat ons even dit zeggen, dat deze vrouw, die had niks tegen de Heer Jezus gedaan hier. Maar hij heeft iemand uitgenodigd en die heeft die genees begroet, terwijl hij binnenkomt. Die heeft hem geen water gegeven voor zijn voeten, die heeft hem geen kus gegeven en... Die heeft hem gewoon achteloos aangezien. Hij heeft hem uitgenodigd. Waarom? Nou, misschien dacht hij, dan mag ik hem toch eens uit horen. Of, wie weet wat de gedachten van de mens zijn, waarom hij hem eigenlijk uitnodigde. Waarom nodigen sommige mensen de Heer Jezus uit om erbij te zijn? Oh, zijn ze een beetje meer godsdienstig? Zien ze er een beetje beter uit? Dan lijkt het wat beter. Godsdienst is een van de ergste dingen die je tegenkomt. En dat deze man, Simon, ook godsdienstig was, daar twijfelen we voor geen moment aan. Hij was helemaal, daar is hij. Maar nu gaat die schaal, die gaat toch de andere kant op voor hem. En dan gaat hij nog verder. Maar het is wel erg scherp, zoals de Heer Jezus dat tegen hem zegt. Hè? Ik bedoel... Zie je het verschil in het omgaan met deze vrouw en met Simon? Heel verschil, hè? Heel verschil. Want nu, hij gaat tegen die vrouw, ze heeft hier nog niks gezegd eigenlijk. Maar het is alleen maar goed wat hij tegen deze vrouw zegt. Zie je de vergelijking daar? Tegen die vrouw spreekt hij alleen maar goed. En Simon, die krijgt hier nu wel een bordje vol, zou ik zeggen. Interessant hoe de gedachte, wat voor gedachte dat de mens heeft, hè? Gij hebt mij geen kus gegeven, maar deze van dat ze ingekomen is, heeft niet afgelaten mijn voeten te kussen. Met olie hebt gij mijn hoofd niet gezalfd. Zie je hoe hij de Heer Jezus eigenlijk veracht heeft, terwijl hij hem uitgenodigd heeft? Vrienden, dit gaat een beetje dieper dan het gewone. Hij heeft hem uitgenodigd. Dat is godsdienst. Maar hij heeft hem niet geëerd. Dat is ook godsdienst. Hij heeft hem wel uitgenodigd. Hij heeft gevraagd dat hij bij hem komt. Ja, als hij erbij is, misschien lijkt dat wel wat voor sommige mensen. Maar hij heeft hem niet geëerd. Dat deed hij niet. Maar deze vrouw deed dat wel. Is dat niet bijzonder hoe de Heer Jezus omgaat? Maar is het ook niet bijzonder hoe de mens is? En hoe is die mens? Nou, dat krijg je hier verder dan. Met olie hebt gij mijn hoofd niet gezalfd. Maar deze heeft mijn voeten met zalf gezalfd. Daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren, want zij heeft veel lief gehad. Maar die weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En zei tot haar, uw zonden zijn u vergeven. Nou, dat is mooi. Dat is mooi. Zij kwam bij de Heer Jezus. Ze lei alles aan zijn voeten neer. Ze gaf alles dat ze had. Want als u denkt dat dit nou een goedkoop potje zelf, dat je bij het kruidvat koopt, dat is het niet geweest. Dit is dure zelf geweest. Dat ze dus in lei alles dat ze had en alles dat ze was. Het absoluut tegenovergestelde van Simon. En dat is het ook, het absolute tegenovergestelde. Het een is godsdienst en het andere is de liefde voor de Heer Jezus. Kent u het verschil? Kent u het verschil? De liefde tegenover de Heer Jezus of godsdienst? Je kunt de wereld overgaan en ik heb geen idee in getallen hoeveel godsdiensten dat er in deze wereld zijn. Die zou je niet kunnen tellen, denk ik. Ik had dus een keer een boek en er stonden er 350 in, geloof ik. En dat waren alleen maar een deel van wat dat zich protestants noemt. Dat was nog maar een deeltje ervan. Zo, we gaan er maar niet verder op in. Daarom zeg ik u, haar zonden zijn haar vergeven, die vele waren. Want zij heeft veel lief gehad, maar die weinig vergeven wordt, die heeft weinig lief. En zij tot haar, uw zonden zijn u vergeven. En nu krijg je de gedachte van vele anderen. Dat is ook interessant, hè? Want dus nu is het niet alleen maar Simon. En die mede-aanzaten begonnen te zeggen bij zichzelf. Ze durfden dat natuurlijk niet uit te spreken. Want er is nooit een keertje geweest dat wanneer ze, wanneer er vragen gesteld worden aan de Heer Jezus, of er iets gezegd werd over de Heer Jezus, dat hij niet een antwoord had. En meestal, eigenlijk altijd, als hij dat antwoord gaf, dan wisten ze niet wat ze zoeken moesten. Nou, hier dus, dat ging ze niet zo vertellen. Wie is deze die ook de zonde vergeeft? Dus krijgt u het hele beeld eventjes? Hier is die vrouw. Nu gaan we even naar die vrouw kijken. Die vrouw zoals ze binnengekomen is. Zoals ze geknield heeft voor de Heer Jezus. Zoals ze alles voor de Heer Jezus neergelegd heeft. En nu zegt de Heer Jezus, uw zonden zijn u vergeven. Hoe zou die vrouw naar huis gegaan zijn? Jongens, wat een dag, hè? Uw zonden zijn u vergeven. Hoe zou ze dat beleefd hebben? Ja, dat lezen we niet verder. Maar ik denk toch dat iedereen hier moet toch wel een beetje idee hebben hoe dat geweest moet zijn toen die vrouw naar huis ging. Ik zou niet vergeten de avond dat ik naar huis ging en ik had gehoord, uw zonden zijn u vergeven. Tjoh, dan loop je echt op wolken, hè. Nou, dat ken je niet. Oké, we gaan maar verder. Uw geloof heeft u behouden. ga heen in vrede. Ga heen in vrede. Dat is mooi. Ga heen in vrede. Hebt u vrede in uw hart? Hebt u vrede in uw hart? Moet luisteren. Er is geen rust zonder genade. Er is geen rust zonder genade. En deze vrouw, die had genade ontvangen. Die had vrede ontvangen. Die had rust ontvangen. Wat had ze gedaan? Ze was naar de Heer Jezus. Even eerder had de Heer Jezus toch gezegd: kom tot mij alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. En wat is dat? Genade. Genade. Genade zo oneindig groot. Ik zie een ander verhaal. Dat wil ik u ook even lezen. En Matthäus 15. Dus we zijn in de gedachte zijn we bezig met die genade. Die genade die we mogen beleven. Die genade die zo bijzonder is. En ik hoop dat we dat duidelijk mogen zien. We hebben gelezen van Jesaja 53. Dat heeft Cor voorgelezen. Dan zien we dus ook waar die genade van komt. In Matthäus 15, daar is ook een verhaal. En dat is een verhaal van een vrouw. Het is wel apart dat je niet zoveel van die mannen ziet knielen, hè? Het zijn wel de vrouwen. Dat is ook iets voor je overdenking. In vers 21, ze wordt genoemd de Canaanese vrouw. De Canaanese vrouw. En Jezus die vandaar gaande vertrok naar de delen van Tyrus en Sidon. En ziet een Canaanese vrouw. Uit de landpalen komende riep tot hem zeggende: Heere. Die zei dus niet als Simon. Die zei niet meester. Die zei Heere. Ze was wel een Canaanese. Maar ze noemde hem wel Heere. Wat ze hem gezien had en hoe ze erbij kon, dat wordt niet verteld hier zo. Heere, gij zoon Davids, ontferm u mijner. Ze riep hem aan. En dan is het bijzonder hoe de Heer Jezus soms beproeft. Hoe ver gaan we? Hoe ver willen we gaan? Hoe ver denken we te gaan? Hier krijg je dat. Mijn dochter is deerlijk van de duivel bezeten. Dat is schrikkelijk. Je moet er niet aan denken. Doch hij antwoordde haar niet één woord. Dat is vreemd. Dat doet de Heer Jezus toch nooit? Wat zou er hier aan de hand zijn? Hij is bezig met een betroeving. Toch antwoordde haar niet één woord. En zijn discipelen tot hem komende baden hem zeggen: nou wat dan van u, want zij roept ons na. Oh, die krijgen het benauwd. Die krijgen het benauwd. Krijg het ook benauwd als iemand je achteraan oproept? Nou, dat zou kunnen. En zij roept ons na. Maar hij antwoordde en zeide: ik ben niet gezonder dan tot de verloren schapen van het huis Israëls. Hé, daar zie je, zij hoort er gewoon niet bij. Hoort er gewoon niet bij. En wat zeg je dan? Nou, dan kan ik gewoon naar huis gaan. Het gaat helemaal niet. Het gaat helemaal niet. Hoe ver gaan we met de Heer Jezus? Niet alleen hoe ver gaat hij met ons. Dat is al duidelijk. Hij kent die vrouw. Hij kent de dochter. Hij kende ze allebei voor de grondlegging der wereld. Er was niets dat bij verrassing op hem kwam. Er is ook niets dat bij verrassing u overkomt. In ieder geval, het kan uw verrassing zijn, maar het is niet zijn verrassing. Hij weet ook wat van zijn maaksel zij te wachten. En dan gaan we zo ook even naar kijken. Later van u, want ze roept ons na. Maar antwoorden zeiden: ik ben niet gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. En zij kwamen naar Batem, zeggende: Heere, help mij. Ze was niet zomaar terug. Ze ging niet zomaar niet terug, hè. Ze zegt niet, wat moet ik nou doen? Nee. Heere, help mij. door geantwoord en zei, het is niet betamelijk het brood de kinderen te nemen en de hommetjes voor te werpen. Nou zou je denken, nu is het helemaal over. Geliefde, net wanneer we denken, nu is het helemaal over, dan begint het pas. Zo was het ook aan het kruis. Toen ze dachten, nu is het over, toen begon het pas. Want toen hij gestorven is aan het kruis, toen begon het leven. En wanneer wij gestorven zijn met hem, dan begint het leven. Niet ervoor. Ervoor heb je alleen maar te doen met dode lichamen. Die wandelen dan wel rond, maar dat betekent op zichzelf niks. Eigen gedachten, eigen doen, eigen... Ga zo maar door. Nou, je moet kijken. Dit is echt bijzonder. En ze zeiden, ja, heren. Ze hield niet op, hè. Ze noemde hem geregeld heren. Zie je dat? En als je hem heren noemt, dan ga je niet stoppen met hem heren te noemen. Dan blijf je hem heren noemen. En wat je ook is en wat je ook overkomt, heren, help mij. Heb je wel eens hard geroepen, heren, help mij? Moet wel voorzichtig mee zijn, hoor. Ik zou niet vergeten dat op een avond, het was al donker, dat ik eigenlijk op mijn knieën door een grasland gekropen ben, roepende tot God. En dat is de reden dat ik vandaag hier ben. Dat was inmiddels bijna 20 jaar geleden. Ja. Als je Heere, help mij roept, dan hij hoort het wel. Hij hoort het wel. En hij weet ook dat je verder gaat met het Heere, help mij. Hier, eens kijken. Ja, heren, doch de hondekens eten ook van de brokjes die er vallen van de tafel van hun heren. Nederigheid. Nederigheid. Dat is een heel moeilijk woord, hè? Weet je hoe dat spellen moet? Dan kun je alleen maar spellen op je knieën. Dan kun je alleen maar spellen met je gezicht op de grond. Dan kun je niet spellen met gezicht in de zon. Nederigheid is een apart woord. We hebben het wel gehoord. Maar om dat woord te ervaren. Dan zegt de Heer, dan zal ik alles eens van je weghalen. Dan heb je niks meer over. Nou, deze vrouw had echt niks meer over. Hè? Die was hier bezig, nog niet eens voor zichzelf, maar voor de dochter. Maar ja, dat is natuurlijk een deel van haar. Hè? Dat is begrijpelijk. En daar is ze mee bezig. Maar ze ging wel verder. Heren, help mij. Want ik ben net als een hondje. Ik eet de brokjes van de tafel. En dat is genoeg voor mij. Want die zijn van de Heer. En hetgeen dat de Heer zijn kruimeltje laat vallen, dat kan ik opnemen. En als ze dat geleerd hadden in de woestijn destijds met de mannen, dan hadden ze een veel mooi leven gehad. Maar omdat ze dat niet opnamen zoals de Heer dat gegeven had, daarom gingen ze eigenlijk bijna dood van de honger, in ieder geval geestelijk. En zo is het ook met deze stervende christendom. Ze nemen de kruimeltjes geen eens op. Ja, dan is het een leeg leven. Want als je de kruimeltjes niet bij de kruimeltjes begint, dan zul je nooit verder komen. Dan zul je niet omhoog komen. Want de kruimeltjes, daar begin je mee in nederigheid. Daar begin je mee op de knieën. Daar begin je mee net zoals deze vrouw. En de Heer die geeft allemaal van die mooie voorbeelden erin. Hè? Dan zegt hij, laat ons eerst maar zo vandaag. Dan zeg ik, we gaan eerst eens wat voorbeelden bekijken. Dan geeft ons de voorbeelden. En dan ga je die genade, die ga je meer en meer zien. Meer en meer zien. Had deze vrouw iets te geven? Nee. Nee. Had die andere vrouw iets te geven? Nee. Wat een voorbeeld, hè? Wat is het voorbeeld voor ons daarin? We hebben niks te geven. We kunnen alleen maar ontvangen. Niks te geven. Niks te geven. En ik hoef er nog niks voor te doen, of niet? Mooi is dat, hè? Zo is de Heer. Zo is de Heer. Zie je dat? En toen antwoordde Jezus en zei tot haar, het is genoeg, vrouw, schat er maar mee uit. Nee. O vrouw, groot is uw geloof. Zeg, Hier is een Canaanese vrouw en de Heer Jezus zegt tegen haar, groot is uw geloof. Waar had ze dat gevonden? Op de knietjes, met de kruimeltjes. Ja, dat vind je niet met het hele brood in één keer, hè? Nee, dat is met de kruimeltjes op de knietjes. Zo had ze dat gevonden. Groot geloof. Wat betekent eigenlijk dat groot geloof? Wat bedoelde de Heer Jezus op dat hij zegt groot geloof? Waar zei hij vroeger de naam houden, houd aan. Ze hield gewoon aan. Ze hield gewoon aan bij de Heer. Dat is niet iedere keer. De ene die vraagt één keer en dan ontvangt hij. En deze die bleef aanhouden, want het was serieus. Het was serieus. Hoe serieus is het bij u? Hoe serieus is uw leven met de Heer? Dus je zegt, het kan niet anders. En helemaal op de knieën, want dit moet goed komen. Mijn dochter, mijn zoon, mijn vader, mijn moeder, mijn broer, mijn zus, maakt niet uit wat, maar ze moeten komen. Heren! Heb je wel eens geprobeerd, ja dat hebben we wel, maar om iemand te veranderen? We hebben net iets gezongen, iets heel gevaarlijks. Een tijdje geleden was ik op een zondag in Oud-Beierland. En toen zongen ze, ik dacht dat het ongeveer hetzelfde lied was, ik weet niet meer precies welk lied het was, maar komt op hetzelfde neer. Ik zeg, ja, nu hebben jullie dat net gezongen. Dat klinkt natuurlijk wel heel mooi. Maar nu gaat God aan het werk daarmee. En zeg, even wachten, heren, zo had ik het niet bedoeld. God die gaat aan het werk. Ja, laat ik het nog anders zeggen. God is aan het werk. Denkt u dat God niet bezig is? Denkt u dat hij zich al teruggetrokken heeft? Denkt u dat het al helemaal over is? Denkt u dat het leven voorbij is? Of als u dat niet denkt, dan mag ik dit zeggen. God is aan het werk. Maar hij doet het niet zoals u denkt. Hij doet het heel anders. En met alle respect voor al uw gedachten en al uw wijsheid en inzicht enzovoort. God weet beter hoe hij het doen moet dan u en ik. Wij denken wel dat het zo moet en oh, maar God die heeft het in zijn hand. Nu komt het erop aan, vertrouwt u God. Want deze vrouw die vertrouwde God, die ging op haar knietjes, ik neem de kruimeltjes van nederigheid. En ik verwacht dat mijn God daar iets mee gaat doen. Weet je dat? Ja. En toen kreeg ze nog iets achterop ook. Dat kunnen wij nog niet hanteren. Deze vrouw kon het wel, die was nederig. Maar kunnen wij dat hanteren? Veronderstel dat de Heer Jezus naar je toe komt en zegt, groot is uw geloof. Nee, dan lopen we direct zo, hè. Bos vooruit. Hè? Schouwers achteruit. Groot is mijn geloof. Nou, dat zullen we dan maar niet doen. Hè? Laat dat ook maar bij de Heer Jezus. Ja. Als je iets bij hem laat, dan is het in ieder geval op de goede plaats. De meesten zijn best krampachtig. Hè? Dat bedoel, dat vasthouden, dat ligt dan nog helemaal in die naad. Hè? Nou, die is, Heer, groot is uw geloof. U geschieden gelijk gij wilt. Dat is wat. Veronderstel dat de Heer dat vanmorgen tegen je zegt. Groot is uw geloof, uw geschieden gelijk gij wil. Nou, dan zou de aarde toch wel even veranderen. Dan zou er toch niks meer hetzelfde zijn. Dan ga je toch allemaal even in je handen. Je zou... Wat een omkeer, hè. Wat een omkeer zou dat ineens worden. Nou, is dat mogelijk? Ja, want als het met het geloof gaat, als God zegt... Groot is uw geloof. Dan vertrouw je niet op dat geloof. Dan vertrouw je op God. En de meeste mensen geloven dat ze geloof hebben. Nee, het geloven betekent ik vertrouw God. Klaar. Laat alles bij hem. Nou hier dus, en haar dochter werd gezond van diezelfde uren. Nu las ik iets, dat ga ik ook met u delen. Het staat in Marcus, het eerste hoofdstuk. Dit heeft allemaal te maken met het leven in onze behoudenis. Het leven in de zaligheid. Het zaligmakende geloof of de zaligmakende genade. En hier hebben we het ook de zaligmakende genade. Hoe ver gaat dat? En wat gebeurt er wanneer je een deel hebt aan die zaligmakende genade? Wat gebeurt er dus wanneer je wederom geboren wordt? Dan komt de Heilige Geest in je handen. Ja, hij zegt, ja, dat weet ik. En wat doet de Heilige Geest dan? Een van de dingen, dat heb ik ook verteld, naderhand. Ik denk voortijds ook waarschijnlijk wel. Maar als we bijvoorbeeld een doop hebben, dan zie je, dan krijg je daarna beproevingen. Dat is niet nieuw. Dat is in de Bijbel. De Heer Jezus, toen hij gedoopt was, werd hij in de woestijn geleid door de duivel om beproefd te worden. In het geval van de duivel is dat verzoekingen. Maar God die beproeft ons ook of dat het werkelijk is. Nou, dan komt er iets daarna. Moet u kijken hoe dat geschreven staat. Dus dat komt hier. Ik denk dat we lezen van vers 9 in Marcus 1. En dan gaat het nergens om dat ik u zal vertellen wanneer we er komen. Het geschied in diezelfde dagen dat Jezus kwam van Nazareth, gelegen in Galilea, en werd van Johannes gedoopt in de Jordaan. En terstond, als hij uit het water opkwam, zag hij de hemelen opengaan en de geest gelijk een duif op hem nederdalen. En er geschiedde een stem uit de hemelen, gij zijt mijn geliefde zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Elders lezen we, hoort naar hem, dan is dat naar ons toegegeven. En we kijken wat er hier naar staat. En terstond dreef hem de geest uit in de woestijn. Eventjes dit stukje. Dreef hem de geest. Ziet u dat? De Heer Jezus die werd dus door de geest gedreven. Wanneer u wederom geboren bent, wordt u dan geleid door de geest? Dat is een vraag. Hoe wordt u ook gedreven door de geest? Dat is een gedrevenheid, hè? Geleid, gedreven door de geest. Bijzonder is dat, hè? Er zijn natuurlijk meerdere plaatsen waar ik ook kon zien. Maar een andere plaats waar ik dan naar keek was in Handelingen 8. Dat is ook zo'n stukje. Dat is weer iets anders. Het is weer iets anders, maar diezelfde Handelingen 8. En je weet, dat is een verhaal van Filippus die onderweg gaat, die de woestijn ingaat en die kameling daar ontmoet. En daar is die het evangelie aan het vertellen. Deze kameling die heeft ook Jesaja 53 gelezen. Dus je ziet in Jesaja 53, gaat het ook over dopen, dat zag je misschien niet staan vanmorgen, maar dat zit er wel in. Dus dan deze kameling die zegt dan tegen deze, of de Jesaja, Filippus zegt, verstaat gij wat geleest? Nou, dat is een goede vraag, want dat deed hij niet. En eigenlijk was de man natuurlijk nog blind, dus hij kon nog niet zien. Maar hij geeft hem toch het verhaal van de Heer Jezus hier en dan laat hij dit zien. Dus hij predikt. Hij predikt hem Christus. En we lezen vers 32. En de plaats der schriftuur, de Heer las, was deze. Hij is gelijk een schaap te slachting geleid. En gelijk een lam stemmeloos is voor die het scheert. Al zo doet hij zijn mond niet open. In zijn vernedering is zijn oordeel weggenomen. Wie zal zijn geslacht verhalen? Want zijn leven wordt van de aarde weggenomen. De kamerling antwoordde Filippus en zeide, ik ben u. Van wie zegt de profeet dit? Van zichzelf? of van iemand anders. En Filippus deed zijn mond open en beginnende van diezelfde schrift verkondigde hem Jezus. En alsof zij over de weg reisden, kwamen zij aan een zeker water. En de kamerling zeide, zie daar water. Wat hindert mij gedoopt te worden? Filippus zeide, indien gij van ganser harte gelooft, zo is het geoorloofd. En hij antwoordde, zeide, ik geloof dat Jezus Christus de Zoon van God is. Hij gebood de wagen stil te houden. Ze daalden beide af in het water. En zo Filippus als de kamerling en hij doopte hem. Daar gaan ze. Zie je, ze gaan in het water. En toen, hier komt het, en toen zij uit het water waren opgekomen, weg, zie je dat, weg, nam de geest des Heeren, die nam Filippus en weg was hij. En die kamerling die zag hem niet meer. Is dat zo? Natuurlijk is het bijzonder, in zekere zin. Maar is het echt zo bijzonder dat de geest des Heeren bemachtig is om dingen te doen? Om dingen te doen in uw leven. Is de geest des Heeren machtig? Hebt u in de laatste dagen gezien, om dat even duidelijk te maken, de tornado's? Hebt u gezien wat die aanrichten? De Heer Jezus gebruikt dat beeld als van de wind. Als van de geest. Ziet u wat er gebeurt als de wind. We kunnen de verschillende woorden gebruiken. Een wervelstorm en zo en te naderen. Maar het is allemaal wind. En die wind die heeft een kracht, zeggen we dan. Die wind die kan de gebouwen heen en weer schudden. Destijds heb ik misschien wel eens verteld, hebben we een gebouw gewoon en als hard waarde. En zo kon je zo in je schommelstoel zitten en hoefde je niks te doen. Dan ging je zo heen en weer. Hè? In diezelfde tijd zag ik ook een grote silo, die stond overeind. Maar in het voorjaar was dat en hij was leeg. En we kregen een wind en die kwam zo en die draaide ineens. En de hele zak stortte zo in. Eigenlijk maar kleinigheden als je kijkt naar wat er bijvoorbeeld in die tornado's die je nou in de laatste tijd in de Verenigde Staten gezien hebt. Iedereen heeft u al gezien, denk ergens op nieuws. Dat geeft ons een beetje een beeld. En dan zeg ik nog, een beetje. En nu is de Geest des Heren die is gekomen om bij u te wonen. Wat betekent dat? Wanneer de Heer Jezus zegt, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En ik kom bij je wonen. Wat betekent dat? Wat betekent dat? Wat betekenen die dingen? En dan zeggen we, er is een zaligmakende genade. Wat betekent dat? Wat betekent dat? Is dat een vervullend leven? Of is dat een leven dat je echt met beide handen voort moet trekken? Of is dat echt het nieuwe leven? Hier is iemand gekomen en die komt bij je wonen. En die heeft alles in zijn handen. Alleen heeft hij een beetje problemen met degene wat hier woont. Om die de richting te geven. Maar is er ook maar enige twijfel over het feit dat hij je de richting kan geven, dat hij je de richting wil geven, dat hij je wil leiden. Al de weg leidt mij mijn heiland. Dan komt de geest van God, sterke wind. Hey, deze kant op, deze kant. Hebben we eens gezien hoeveel makkelijker het is, gisteren, ja, ik geloof wel. In ieder geval van de week hebben we ook nog een keer wat gefietst. En in die polder staat er altijd een hoop wind. En weet u, als het dan toch echt goed waait, en dan kijkt mevrouw zo naar buiten. Het regent niet. Nou, het waait best aardig, maar ik wil naar buiten. Nou, dan gaan we als gewoon zo'n mannetje en dan klimmen we op de fiets. En u kent dat. Ik zal niet zeggen nederigheid, want dan ga ik te ver natuurlijk. Maar in ieder geval, we gaan dus op die fiets. En dan ga je de ene kant draai op. Nou, jongens, dan ga je gewoon, hè. En dan zeg ik tegen hem, ik zeg, lekker fietsen zo, hè. Ja, ja. Maar hij zegt, we moeten zo wel terug. We moeten wel terug. En dan ga je inderdaad zien hoeveel dat het neemt, hè. Ja, dan wordt het echt, dan moet je echt trappen. Maar die wint. Als je jasje een beetje uittrekt, zo, je houdt het zo vast. Dan hoef je helemaal niet meer te trappen. Die wint, die kijkt. En dan hoef je toch ineens heel hard te waaien. Ik wil alleen maar laten zien de kracht van die wind. De voorbeelden die de Heer Jezus ons daarin geeft. Wat een bijzonder iets dat dat is. Dan wil ik u nog even meenemen in closing naar het vijfde hoofdstuk van Romeinen. Want daar ging het allemaal over. Dat wist u nog niet misschien, maar nu kunt u het allemaal toepassen. Dus ik heb de toepassing eerst gegeven en dan gaan we lezen wat over gaat. Ik lees van vers 19, ik hoop dat u zelf wat meer versen er nog bij leest. Want gelijk door de ongehoorzaamheid van die ene mens velen tot zondaars gesteld zijn geworden, alzo zullen ook door de gehoorzaamheid van ene velen tot rechtvaardigen gesteld worden. Maar de wet is bovendien ingekomen, opdat de misdaad te meerder worden. En waar de zonde meerder geworden is, daar is de genade veel meer overvloedig geweest. Zie je dat? Dat is toch wel bijzonder, hè? Bijzonder hoe God daarmee omgaat met u en mij. Die zonde wordt groter en dan zegt u, wat ga je nu doen? Ah, de genade wordt nog overvloediger. Nog overvloediger. En dan moet je kijken wat het volgende vers zegt. Opdat gelijk de zonde geheerst heeft tot de dood. Zo heeft hij dus geheerst. Die zonde is koning van je leven geweest. Die heeft geheerst. Alzo ook de genade zou heersen. Zie je dat? Heersen door rechtvaardigheid. Tot het eeuwige leven. Door Jezus Christus onze Heer. Wat een rijkdom, hè. Wat een rijkdom. Dat genade heersen in je leven. Wat voor leven? Het eeuwige leven, zegt hij. Door Jezus Christus. Dat is hoe de Heer Jezus Christus uw leven wil leiden. Door genade die heerst in dat eeuwige leven dat u gegeven is. Door Jezus Christus. Wat een rijkdom van genade. Wat is behoudenis? Genade plus nul. Wat is het leven in die genade? Wat is het? Daar komt niks aan toe. Want de genade heerst door de Heer Jezus. Dus het leven in die behoudenis is ook genade plus nul. Vader, we danken u zozeer voor het bijzondere dat we mogen zien. Dat gij ons gegeven hebt. Dat gij ons zullen leiden aan uw liefdevolle vaderhand. We zeggen u daarvoor dank. Dat gij dat zo in ieder leven hier wilt toepassen. Heren, wat een heerlijkheid voor uw naam. Heren, dat uw naam daardoor verheerlijk mag worden. Dag aan dag draagt hij ons, die God is ons heil. We danken u, lieve Vader in de hemel, voor zoveel genade. Overvloedige genade, hebben we gelezen. Dat zij is net als de golven van de zee. Opnieuw komen er golven van genade. Ja, heren, dat we dat mogen zien. Die golven van genade van u. dan zijn we niet meer met onszelf bezig. Dan zijn we met u bezig. Dank u, Heer, voor uw liefde en uw trouw. In Jezus' naam, amen.